At the very outset, I do want to thank all of you so very, very much.
Ik wil u allen nu heel hartelijk bedanken.
For your gracious and warm and loving welcome, accepting me in your midst.
Voor het vriendelijk onthaal dat ik hier in uw midden heb ontvangen.
And for permitting me to share with you the thoughts of a fellow student.
En omdat u mij hebt toegestaan de gedachten van de medestudent met u te delen.
Concerning that most comprehensive and magnificent philosophy.
Mijn gedachten over die prachtige filosofie.
Which in our time has been called theosophy.
Die in onze dagen theosofie is genoemd.
Our emphasis this week has been on the secret doctrine.
We hebben deze week de nadruk gelegd op de geheime leer.
Simply because this year marks the centenary of its original publication.
Eigenlijk alleen maar omdat dit het jaar is van het 100-jarig bestaan van de publicatie van de geheime leer.
But whether one thinks of 100 years or 1000 years.
Maar of je nu denkt in termen van 100 of 1000 jaar.
These are mere numbers that have no intrinsic meaning.
Deze getallen hebben eigenlijk geen wezenlijke betekenis.
What is important is that we have considered together.
Belangrijk is dat we samen gekeken hebben.
Some of the fundamental principles that characterize that wisdom tradition.
Naar enkele van de fundamentele principes die karakteristiek zijn voor deze wijsheidsreligie.
I have not intended that this be a simple intellectual exercise.
Het was niet mijn bedoeling om hier eenvoudigweg een hersenoefening van te maken.
As you know from the very first talk which I shared.
U herinnert zich dat vanaf de eerste lezing die ik met u heb gegeven.
My emphasis has been on a central consideration.
Ik de nadruk heb gelegd op één centrale overweging.
That what is called for is a transformation in human consciousness.
Dat het in wezen gaat om een transformatie van het menselijk bewustzijn.
This is not just a new way of thinking, although that is involved.
Het gaat niet alleen maar om een nieuwe manier van denken, alhoewel dat er wel mee te maken heeft.
But it is a new way of being in the world.
Maar het is een nieuwe manier van bestaan, van leven.
And that means that it is not simply that we have been talking not simply about abstractions.
We hebben daarmee niet alleen over abstracties gedacht.
But about extremely practical matters.
Maar ook over uitermate praktische zaken.
As I suggested yesterday, for example.
Gisteravond bijvoorbeeld heb ik al gezegd.
We must look very deeply into what is the nature of our action.
We moeten heel goed kijken naar wat de ware aard is van ons handelen.
That it sometimes appears easier.
Het lijkt soms eenvoudiger.
To rearrange the furniture of the world.
Om het meubilair, zo te zeggen, van de wereld opnieuw te plaatsen.
To shift things about a bit.
Om de dingen een beetje opnieuw te ordenen.
Than to deal with ourselves.
Dan om met onszelf aan het werk te gaan.
We would like to reform everyone else.
Wij willen ieder ander veranderen.
And we fail to recognize that the reformation must take place within.
Maar we slagen er niet in te zien dat de verandering in onszelf moet plaatsvinden.
I think very often of the situation that is so well described in the Bhagavad Gita.
Ik denk vaak aan wat in de Bhagavad Gita zo mooi beschreven staat.
Arjuna, of course, represents every man.
Arjuna vertegenwoordigt natuurlijk ieder mens.
We are the modern Arjunas.
Wij zijn de moderne versie van Arjuna.
The whole universe is a kind of Kurukshetra.
En de hele, het hele universum is een soort Kurukshetra.
It is the field on which all existence takes place. The field of the Kurus.
Dat is het veld waar het gehele bestaan plaatsvindt.
And we are engaged, often, we think, in this battle.
En wij zijn vaak opgenomen in deze strijd.
Now, the Bhagavad Gita opens with a remarkable statement.
De Bhagavad Gita nu opent met een heel opmerkelijke uitspraak.
And I think it is something of which we need to be aware.
En daar moeten we ons, denk ik, zeer goed van bewust zijn.
Arjuna is at first on just one side of the field.
Arjuna begint met juist aan ene kant van het slagveld te staan.
And this is often where we are, you see, just on one side.
En zo gaat het ook met ons. Wij staan aan één kant.
And we look across the field and we see what appears to be an army arrayed against us.
En we kijken het veld over en we zien daar iets wat een leger is dat tegenover ons schijnt te staan.
And we have projected onto that army feelings of hostility.
En wij voelen natuurlijk gevoelens van vijandigheid ten aanzien van dat leger.
And now Arjuna recognized that in that army were friends and relatives.
En dan ziet Arjuna dat in dat andere leger vrienden en bekenden zijn, familie.
They were elements within himself.
Dat zijn elementen die in hemzelf leven.
And the armies we face today are indeed the very elements of our own nature.
En in de huidige tijd is het zo dat dat de elementen zijn van ons eigen aard.
Arjuna had a charioteer.
Hij had een wagenmenner.
That is to say, he recognized that there was an interior authority to whom he could turn.
Hij zag in dat er een innerlijk gezag was waartoe hij zich kon richten.
And it is time that we recognize that within each one of us is a similar interior authority.
En het is tijd voor ons om in te zien dat er ook in ons een overeenkomstige innerlijke autoriteit is.
That if we listen closely, we will understand what is the nature of right action.
Dat als we goed luisteren, dat we dan begrijpen wat de aard is van goed handelen.
Now, at the very opening, therefore, Arjuna takes a dramatic step.
En bij de opening, het begin daarvan, neemt Arjuna een dramatische stap.
He says to his charioteer.
Hij zegt tegen zijn wagenmenner.
Take me to the center of the field.
Breng me naar het midden van het veld.
And there stay my chariot.
En laat daar de wagen stilhouden.
It is only when one moves to the center that one can see the entire field.
Pas wanneer je naar het middelpunt gaat, kun je het gehele veld overzien.
And we have to learn to come to the center.
En dat is wat wij moeten leren, naar het centrum, het middelpunt te gaan.
In fact, I would suggest that this is the fundamental principle enunciated in the secret doctrine.
Naar mijn gevoel is dit het meest fundamentele principe uit de geheime leer.
That one must come to the center.
Dat je naar het centrum moet gaan.
To truly observe the field of existence.
Om werkelijk het veld van bestaan te kunnen overzien.
And then of course, his main question is, what shall I do?
En dan is natuurlijk zijn voornaamste vraag, wat moet ik nu doen?
How shall I handle the situation in which I find myself?
Hoe moet ik omgaan met de situatie waarin ik mezelf bevind?
And isn't this the question all of us ask at some point or other?
En dit is toch ook de vraag die wij aan onszelf moeten stellen.
And of course his charioteer, who is that interior guide, authority.
En dan zegt natuurlijk zijn wagenmenner, die zijn innerlijke leider is.
Introduces him to the fundamental principles on which that field has been, from which it originated and on which it is built.
Die laat hem zien waar dat veld vandaan kwam, wat het oorsprong is en hoe het opgebouwd is.
Now, we may become just as impatient as Arjuna did.
Misschien worden wij wel net zo ongeduldig als Arjuna.
Along about the sixth chapter of the Gita.
Zoals we kunnen lezen in het zesde hoofdstuk van de Gita.
Arjuna says, in effect, this is my own Joy Mills translation.
En daar zegt hij volgens mijn eigen Joy Mills vertaling.
Look here, Krishna, cut out all this philosophy.
Kijk eens, Krishna, hou nou eens op met al dat gefilosofeer.
All I want to know is what I'm supposed to do.
Wat ik wil weten, dat is wat ik nou moet doen.
And that, of course, is, as I say, the situation in which many of us find ourselves.
En dat is de situatie waarin velen van ons bevinden.
I think some here have said, cut out all this metaphysical business you've been talking about.
Sommigen van de hier aanwezigen hebben dat ook gezegd. Hou nou eens op met al dat gefilosofeer.
The world out there is burning and let's get busy and put out the fire.
De wereld om ons heen staat in brand en laten we wat doen en het vuur blussen.
Krishna, of course, gives the only answer that the wise can ever give.
Krishna geeft natuurlijk het enige antwoord dat de wijze kan geven.
You must be responsible for your own action.
Jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden.
My own very rough translation of the Sanskrit.
Mijn eigen ruwe vertaling uit het Sanskriet.
Krishna says to Arjuna.
Is zo dat Krishna tegen Arjuna zegt.
My boy, you're on your own.
Mijn jongen, je staat op jezelf.
Because we have created the situation.
Omdat wij de situatie gemaakt hebben.
In which we find ourselves today.
Waarin we ons heden ten dagen bevinden.
We must know how to resolve it.
Moeten we ook maar weten hoe we dat oplossen.
And so we become self-responsible.
En daardoor worden we zelf verantwoordelijk.
And all that Krishna could do was to show the fundamental basic principles which govern all action.
En alles wat Krishna kon doen, was de basisprincipes laten zien waar alle handelen op rust.
How we apply those principles is for each one of us to determine.
Hoe we die principes toepassen, dat moeten we ieder voor onszelf uitmaken.
And so the Gita ends in the 18th chapter.
En zo eindigt de Gita in het 18e hoofdstuk.
With a remarkable statement by Krishna.
Met een heel opmerkelijke uitspraak van Krishna.
And it's a statement that we should all remember.
En dat is een uitspraak die we ons allemaal voor ogen moeten houden.
In effect, he says to Arjuna.
Hij zegt tegen Arjuna.
You will act.
Je zult handelen.
Because the very nature of your being is to act.
Omdat je ware aard is om te handelen.
This is the very nature of being human, is to act.
Het is eigen aan de mens om te handelen.
Even inaction is an action.
Zelfs niet handelen is handelen.
You cannot say, stop the world, I want to get off.
Je kunt niet zeggen van, stop de wereld, ik wil eraf springen.
You are the world and you will act.
Je bent de wereld en je moet handelen.
But you must recognize,
maar je moet inzien,
that in a phenomenal universe, in this Kurukshetra, this field,
dat in een wereld van verschijnselen, in dit veld van Kalakshetra,
every action is clouded.
elke handeling als het ware overschaduwd wordt.
And he uses a marvelous analogy here.
En hier gebruikt hij een heel mooie analogie.
Every action is clouded as fire is by smoke.
Elke handeling wordt overschaduwd als het ware, zoals vuur door rook overschaduwd wordt.
So the task before us is the same task which faced Arjuna.
De taak die voor ons ligt is dezelfde als waar Arjuna tegenover stond.
To know how to produce the least smoke.
Te weten te komen hoe die het minste rook moest veroorzaken.
That is to act in such a manner.
Dat wil zeggen zodanig te handelen.
As to bring about the maximum benefit for all.
Dat je het meest gunstige resultaat voor een ieder tevoorschijn brengt.
It is neither to withdraw from action.
Het betekent niet dat je afziet van handelen.
Which is actually an impossibility.
Wat natuurlijk een onmogelijkheid is.
Nor to rush blindly, rashly into action.
En het is ook niet een blind zomaar domrecht daardoor rennen in handelen.
But to know what we are doing.
Maar om te weten wat je doet.
To be aware at every moment of what we are doing.
Om je er ieder moment bewust van te zijn wat je doet.
Now one must recognize that action is not just physical action.
Nu moeten we inzien dat handelen niet alleen maar fysiek handelen is.
Action is a movement at every level of existence.
Handelen is beweging op ieder niveau van bestaan.
And action moves from a certain condition of the mind.
Handelen gaat uit vanuit een bepaalde gesteldheid van de geest.
When that condition is obscured and colored by all that is perceived.
Als die gesteldheid verduisterd wordt en gekleurd door alles wat we zien.
Then the action is inevitably obscured and colored.
Dan is natuurlijk de handeling onvermijdelijk ook verduisterd en gekleurd.
When the mind is swayed by desire and passion.
Wanneer het denkvermogen heen en weer bewogen wordt door verlangen en hartstocht.
Then the action becomes indeed action that is colored by those desires and passions.
Dan wordt handeling natuurlijk ook gekleurd door die begeerte en hartstocht.
Again, it is a matter of the transformation of the mind.
Het gaat alweer om de transformatie van het denken.
So that the consciousness is a clear field.
Zodat het erom gaat dat het bewustzijn een zuiver veld wordt.
That it is in a condition of its own purity of nature.
Dat het in die gesteldheid is dat het verkeert in zijn eigen zuiverheid van aard.
And for that alone we are responsible.
En daarvoor zijn wij verantwoordelijk.
Truth is not a possession of the mind.
De waarheid is niet iets dat het denkvermogen in bezit heeft.
It is not one possession among others.
Het is niet zoiets dat je kunt bezitten net zoals andere dingen.
But the mind that is established in its own essential nature.
Maar het denkvermogen dat gevestigd is in zijn eigen aard.
The consciousness that is established, stable in its own interior center of being.
Het gaat om het bewustzijn dat gevestigd is in zijn eigen innerlijke middelpunt van bestaan.
Is a mind in which truth reveals itself.
En dat is een geest, een denkvermogen waarin waarheid zichzelf openbaart.
And that truth, that very nature of the truthfulness that is revealed.
En die waarheid, die aard van waarheid die geopenbaard wordt.
Recognizes that there is a a rightness that is beauty everywhere.
Die laat zien dat er een goedheid is die bestaat uit een schoonheid die overal te vinden is.
That everywhere there exists a natural order of existence.
Dat er overal een natuurlijke orde van bestaan bestaat.
And that when one is in harmony with that natural order or beauty.
En dat wanneer je in harmonie bent met die natuurlijke ordening en schoonheid.
Then one acts to bring about the good.
Dan handel je zo dat je het goede voortbrengt.
These indeed were the three characteristics of the stable individual in Plato's philosophy.
Dat waren de drie kenmerken van degene die standvastig stond in de filosofie van Plato.
The true, the beautiful, the good.
Dus dat vaste in Plato's filosofie waren het goede, het schone en het ware.
So that when one is established in the truthfulness of existence.
Wanneer je nu gevestigd bent in de waarheid van het bestaan.
One perceives the beauty or order of existence.
Dan merk je de schoonheid en de ordening van het bestaan.
Recognizing that it is always what one may call a right proportion of things.
Dan zie je dat er altijd een goed harmonieus evenwicht tussen de dingen bestaat.
Never fully expressing the ultimate.
Dat het nooit het uiterste tot uitdrukking wordt gebracht.
Because the phenomenal can never fully express or mirror the noumenal.
Omdat het fenomenale nooit volledig het noumenale tot uitdrukking kan brengen.
There is always a kind of cloud.
Er is altijd een soort van wolk of sluier daartussen.
But perceiving that right proportion.
Maar als je dat zuivere evenwicht en om maat ziet.
One performs the good.
Dan breng je het goede tot stand.
So we may suggest.
Dus kunnen we zeggen.
That in the simple story told in the Gita.
Dat in het eenvoudige verhaal dat in de Gita verteld wordt.
Is the total story of our work.
Dat daar het totale verhaal verteld wordt van wat ons te doen staat.
We are all aware, I am sure, of the grave crises that face humanity today.
We zien natuurlijk allemaal de grote crises waar de mensheid vandaag mee te doen heeft.
They have been, these crises have been enumerated so many times.
Deze crisissituaties zijn al zo vaak opgesomd.
Like Arjuna, we may wonder often.
Net zoals Arjuna kunnen we best wel vaak afdwalen.
Whether we are simply pawns in some gigantic cosmic game.
En we vragen ons af of we niet ergens verdwaald zijn geraakt in een of ander geweldig spel.
But the theosophical worldview,
maar de manier waarop de theosofie de wereld bekijkt,
indicates that we can choose to act meaningfully.
Die geeft aan dat we ervoor kunnen kiezen om betekenisvol te handelen.
To bring about a brotherhood of humanity.
En om een broederschap van mensheid tot stand te brengen.
There are hopeful signs everywhere around us.
Overal om ons heen zijn tekenen die ons hoop geven.
Let me tell you a story that may or may not be apocryphal.
Laat mij een verhaal vertellen dat dit misschien duidelijk maakt.
It concerns the writing or establishment of the constitution of my own country.
Het gaat over het schrijven van de grondwet van mijn eigen land.
We have just celebrated in the United States the bicentennial of the founding of my nation.
We hebben zojuist in de Verenigde Staten het 200 jaar bestaan van die staat gevierd.
There were many problems following the declaration of the independence of 13 states.
Er was natuurlijk een heleboel problemen na de verklaring van de onafhankelijkheid van de 13 staten.
And a constitutional conference, a convention was called.
En er werd een constitutionele conventie samengeroepen.
To see if there could be some way in which unity among these very separate and diverse states could be achieved.
Om te zien of er eenheid tot stand gebracht kon worden te midden van al die afzonderlijke staten.
George Washington was elected the president of that convention.
Bij die conventie werd George Washington als president gekozen.
And the meetings continued through a very hot summer in the city of Philadelphia.
En de ontmoetingen gingen door in een heel hete zomer in Philadelphia.
Interestingly, that is the city whose very name means brotherly love.
Het naam Philadelphia betekent broederlijke liefde.
That is why Philadelphia was named. It is the city of brotherly love.
Daarom kreeg Philadelphia juist ook die naam.
At the conclusion, during that period of the Constitutional Convention, there were quarrels and arguments over many, many matters.
Gedurende die conventie waren een heleboel ruzie en oneenigheid over allerlei uiteenlopende zaken.
But finally, out of it emerged the document that has guided my country for the past 200 years.
Maar uiteindelijk kwam daar dan toch het document uit tevoorschijn dat mijn land heeft geleid gedurende de laatste 200 jaar.
Among the participants was perhaps one of the wisest men that ever lived.
Tot de deelnemers aan die conventie behoorde een van de mensen die waarschijnlijk een van de wijste mensen geweest is die ooit geleefd heeft.
Benjamin Franklin.
Dat was Benjamin Franklin.
He was a member of the Illuminati of that day, which was the Theosophical organization of that day.
Hij was lid van een organisatie die in die tijd te vergelijken was met de Theosofische Vereniging.
And undoubtedly, because he had been, of course, the ambassador to France, had come in contact with certain great beings, adepts.
En omdat hij als ambassadeur ook in Frankrijk was geweest, is hij zeker in contact geweest met enkele grote adepten.
At the conclusion, when the document had finally been signed by all the participants.
Aan het eind van de conventie, toen het document getekend was door alle deelnemers.
Benjamin Franklin pointed to the symbol which was carved on the back of the chair on which Washington had been seated through the convention.
Toen wees hij op de teken dat ingegrift was in de rugleuning van de stoel waar Franklin al die tijd op had gezeten.
The symbol that had been carved on the back of the chair was of a half sun.
Het symbool dat ingesneden was in die rugleuning was dat van een halve zon.
With rays projecting out.
Met stralen die daarvan uitgingen.
And Franklin said to the assembled delegates of the convention.
En toen zei Franklin tegen de verzamelde gedelegeerden van die conventie.
There were times during these weeks when I looked at that symbol.
Er zijn gedurende deze week momenten geweest waarop ik naar dat symbool heb gekeken.
And I thought it was a setting sun.
En ik dacht dat het een ondergaande zon was.
But today I know it is a rising sun.
Maar nu weet ik dat het een opkomende zon is.
Now when you consider the matter.
Als je dat nu goed bekijkt.
There is no difference in how one would paint a setting or a rising sun.
Dan is er geen verschil waarop je een opkomende of een ondergaande zon kunt schilderen.
But how you view it may make all the difference in the world.
Maar het maakt alle verschil van de wereld, de manier waarop je ernaar kijkt.
We can face the burning ruins of an old and outworn social and economic order.
Nu kunnen we naar de brandende resten van een voorbije maatschappij en cultuur kijken.
And we can say that our civilization as we have known it is a setting sun.
En nu kunnen we zeggen dat onze beschaving vergeleken kan worden met een ondergaande zon.
Or we can recognize that out of that may be arising a global society.
Maar we kunnen het ook zo zien dat daaruit een nieuwe maatschappij, een wereldomvattende,
and see that it is a rising sun.
En inzien dat dat dan een opkomende zon is.
I suggest that our responsibility is to help to bring to birth such a global society.
Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om ertoe bij te dragen om zo'n nieuwe maatschappij te doen ontstaan.
And to participate to the best of our ability.
En om tot ons uiterste van onze mogelijkheden ertoe bij te dragen.
In bringing about that new order, which is brotherhood.
Om die nieuwe orde, die broederschap is, tevoorschijn te brengen.
There is, of course, the beautiful myth of the round table.
We hebben de prachtige mythe van de ronde tafel.
In one of the great myths of the Grail legends.
In een van de grote mythen van de Galen.
It is said that the knights of King Arthur's Round Table.
Daar wordt dus gezegd dat de ridders van de tafelronde van koning Arthur
were seated about that table in their usual order.
Rond die tafel zaten in de gebruikelijke volgorde.
When into the castle came Galahad.
En toen kwam Galahad in het kasteel.
The voice from that realm of pure being.
En dat is de stem van dat rijk van zuiver bestaan.
That would awaken those who were willing to leave the comfort of the table.
En dat zou diegene wakker roepen die bereid waren om het gemak van het zitten aan die tafel te verlaten.
And proceed out into the forests of confusion and bewilderment of the world about them.
En om uit te gaan in de jungle, in de wildernis van de wereld om hen heen.
To seek for true wisdom.
Om te zoeken naar werkelijke waarheid.
To seek for that grail whose very nature is wisdom and compassion.
Om te zoeken naar die heilige graal die van nature wijsheid is.
And in which there is that healing presence which must lead to wholeness.
En waarin dat genezende element is dat tot heelheid leidt.
And so the call comes to each one of us today.
En heden ten dagen komt de roep tot ieder van ons.
To leave the established comfort and security of a past way of life.
Om de gevestigde orde en veiligheid van een leven dat achter ons ligt te verlaten.
To seek in the ways of the world.
En om de wereld in te trekken.
Not by withdrawing into the mountain fastnesses of the Himalayas.
Niet door alle mogelijke toeren uit te halen naar de Himalaya te gaan.
But to seek amongst humanity.
Maar om in de mensheid te zoeken.
On the streets and avenues of our modern cities.
Om de straten en lanen in te gaan van onze moderne steden.
In the midst of all of the clashing of arms and the misery of human sorrow.
Te midden van het wapengekletter en de ellende van menselijke zorg.
For that which will heal all human wounds.
Want dat wat alle menselijke wonden zal genezen.
There is indeed, I think, a genuine call which we should hear.
Ik denk dat er een ware roep is die we moeten horen.
And again, the secret doctrine points to the way in which we can search.
En wederom is het de geheime leer die wijst naar de richting waarin we kunnen zoeken.
That we too, like Parzival, will one day reach that goal.
Dat wij eens dat zullen bereiken.
And as one version of the legend that by Wolfram von Eschenbach points.
En dat we, zoals een van de maagden waar Wolfram von Eschenbach op wijst.
We will then enter into the kingdom of Prester John.
Dat we dan het koninkrijk van Johannes zullen ingaan.
And that kingdom is the kingdom of adepts.
Dat is het koninkrijk van de adepten.
Those that mighty brotherhood of just men made perfect.
Van die machtige mensen die volmaaktheid hebben bereikt.
Whose very existence.
Die door hun bestaan alleen.
Is the surety of humanity's own ultimate achievement.
Het aanduiden naar de zekerheid van de, wat de mens uiteindelijk moet bereiken.
This is our responsibility.
Dit is onze verantwoordelijkheid.
We cannot evade it.
We kunnen er niet voor opzij.
We can take it up and pursue it with happiness and lightness.
We kunnen het vrolijk en gelukkig deze taak op ons nemen.
We can, you know, the knights of the round table are present in each one of us.
Natuurlijk zijn de ridders van de tafelronde ook weer in ieder van ons aanwezig.
Like Gawain, we can blunder our way through.
En net zoals Gawain kunnen we, Walewijn, kunnen we maar onze weg door te rammen, zou je zeggen.
Like Lancelot, we can fall very frequently.
En net zoals Lancelot mogen we best vaak vallen.
And wander from the path that leads to the Grail.
En afdwalen van het pad dat naar de Graal leidt.
Like boars, we can plod steadily onwards.
En we kunnen ook rustig doorgaan.
Like Galahad, we can ultimately achieve.
En zoals Galahad kunnen we dus ook uiteindelijk het pad volbrengen.
When Galahad announced the quest to the knights gathered.
Toen Galahad dat zoeken aankondigde aan de ridders die verzameld waren.
It is recorded that each arose and went his own way.
Toen werd er gezegd dat ieder opstond en zijn eigen weg ging.
Into the forest.
Het bos in.
In that place where he saw the way to be the thickest.
In dat deel van het woud waar hij zag dat het voor hem het moeilijkst toegankelijk was.
What a wonderful statement of the great truth.
Dat is een prachtige verklaring van de grote werkelijkheid.
That the ways are many.
Dat er vele wegen zijn.
That each of us must indeed find his own path of service.
Dat ieder zijn eigen pad van dienst moet vinden.
His own quest, his own path of the quest.
Zijn eigen zoeken, zijn eigen pad waarlangs hij zoekt.
And where he sees that the need may be the greatest.
Daar waar hij ziet dat de nood het grootste is.
But King Arthur, representative of that supreme Atman.
Maar koning Arthur, die dat hoogste Atman vertegenwoordigt.
Cautioned the knights as they departed.
Waarschuwde de ridders toen ze vertrokken.
Many will fall in the quest.
Er zullen er vele vallen in dit zoeken.
And the end may not be achieved so quickly as you think.
En het einde zal misschien niet zo vlug bereikt zijn als u denkt.
Well, there are many today who are seeking shortcuts on this path.
Nu zijn er een heleboel die proberen de weg af te snijden.
Or who get ensnared in the forests of psychic phenomena.
Of die verstrikt raken in psychische verschijnselen.
And are caught on the brambles of the thickets in that kind of region.
En die verward raken in de doornen daar waar het bos het dichtste is.
And indeed, there are those who fall.
En er zijn er natuurlijk ook die vallen.
Failure is not to be dismissed, however.
We kunnen niet het falen opzij gaan.
For all we need to do is pick ourselves up and disentangle ourselves.
Alles wat we moeten doen, dat is onszelf de hand nemen.
From the briars of psychic glamour that have ensnared us.
En afstand doen van al die psychische uiterlijke schoonheid waarin we zijn verward geraakt.
And continue on the quest.
En doorgaan met ons zoeken.
So the task is laid before us.
En zo ligt de taak dan voor ons.
It is a beautiful task.
Het is een mooie taak.
In the very beginning of the secret doctrine.
Helemaal in het begin van de geheime leer.
HPB wrote a statement that is probably as descriptive today of our present situation as it was of her own time.
Geeft HPB een beschrijving van een situatie die voor ons net zo goed geldt als in haar dagen.
She wrote, the world of today.
Ze schrijft, de hedendaagse wereld.
In its mad career towards the unknown.
In zijn dwaze op doorrennen naar het onbekende.
Which it is too ready to confound with the unknowable.
Wat ze maar al te snel verwart met het onkenbare.
Is rapidly progressing.
Gaat snel voorwaarts.
On the material plane of spirituality.
Op de materiële zijde van spiritualiteit.
That itself is an interesting term, isn't it?
Wat op zichzelf al een heel boeiende term is.
She said, it has now become a vast arena.
Het is nu een grote arena geworden, zegt ze.
A true valley of discord and of eternal strife.
Een waar dal van wanorde en streven.
A necropolis.
Het is een necropolis geworden.
Wherein lie buried.
Waarin begraven liggen.
The highest and the most holy aspirations.
De hoogste en de meest heilige aspiraties.
Of our spirit soul.
Van onze spirituele ziel.
Necropolis, of course, is a city of the dead.
Necropolis is natuurlijk de stad van de doden.
We may say that we walk in such cities today.
Nu kunnen we zeggen dat wij in een dergelijk soort steden rondlopen.
The living dead or the sleepwalkers are all about us.
De levende doden en de slaapwandelaars zijn om ons heen.
And it is given to us.
En het is aan ons gegeven.
We, incidentally, are the heirs of that great wisdom tradition.
Wij zijn degenen die die grote wijsheidstraditie hebben geërfd.
We who have been permitted even to glimpse a bit, a fragment of that wisdom tradition.
Het dan is aan ons het gegeven om een fractie van die wijsheidsreligie te zien.
Not to hold it for ourselves.
Niet om het voor onszelf vast te houden.
Not to be lost in the useless arguments over details.
En niet om verloren te gaan in zinloze verhalen over details.
But rather to help awaken.
Maar eerder om te helpen om tot ontwaken te brengen.
Or rather to reawaken.
Of wederom tot ontwaken te brengen.
Those highest and most holy aspirations.
Die hoogste en meest heilige aspiraties.
Of the human soul.
Van de ziel der mens.
That I think is a task that is far more difficult.
Ik denk dat die taak veel moeilijker is.
And yet far more urgently needed.
En juist toch veel harder nodig.
Than the simple tasks of rearranging the world's furniture.
Dan de eenvoudige taak om de wereld eens even opnieuw in elkaar te zetten.
It is to sacrifice all that we think we are.
Het betekent dat we alles moeten offeren wat we denken dat we zijn.
To really sacrifice the personal self.
Om werkelijk ons persoonlijk ik te offeren.
On the altar of wisdom and compassion.
Op het altaar van wijsheid en mededogen.
This is, I suggest, what we are called upon to do.
Dit is, denk ik, wat er van ons gevraagd wordt om te doen.
To recognize that as one of the adept teachers wrote to Mr. Sinnett,
om in te zien dat, zoals een van de meesters aan Sinnett schreef,
since there is hope for man only in man,
er is hoop voor de mens alleen in de mens,
I would not let one cry whom I could save.
En daarom wil ik er niet één laten roepen die ik zou kunnen redden.
And consequently, he wrote further.
En toen schreef hij verder.
It is our responsibility.
Het is onze verantwoordelijkheid.
It is the duty of every man.
Het is de plicht van ieder mens.
Who is capable of an unselfish impulse.
Die in staat is om een onzelfzuchtige impuls te geven.
To do something however little.
Om iets te doen, hoe gering ook.
For its welfare.
Voor het welzijn der mensheid.
But what is it we are to do?
Maar wat moeten we doen?
It is to eradicate not the effects of wrong action.
Wat we moeten doen is niet het uitwissen van de gevolgen van verkeerd handelen.
But to look for their causes.
Maar om naar de oorzaken van verkeerd handelen te kijken.
And the causes are in human consciousness.
En die oorzaken liggen in het bewustzijn van de mens.
And therefore to recognize that our commitment to a life of active
voorschrift moeten brengen.
Which can alone bring about the curing of the world's ills.
Die de enige is die een heling van de mensen, van de ziekte van de mensheid kan veroorzaken.
I say this because HPB wrote in the Secret Doctrine.
Ik zeg dit omdat HPB in de geheime leer schreef.
The only palliative to the evils of life.
Het enige wat we kunnen doen aan de ellende van het leven.
Is union and harmony.
Is eenheid en harmonie tot stand brengen.
A brotherhood in actuality.
Een werkelijke broederschap.
And altruism, not simply in name.
En altruïsme, maar niet alleen in naam.
The suppression of one single bad cause.
Het wegdrukken van één enkele slechte oorzaak.
Will suppress not one but a variety of bad effects.
Zal heel wat slechte effecten gevolgen wegnemen.
And if a brotherhood.
En als een broederschap.
Or even a number of brotherhoods.
Of zelfs een aantal broederschappen.
May not be able to prevent nations.
Er niet in zullen slagen om te voorkomen dat naties.
From occasionally cutting each other's throats.
Elkaar af en toe de keel afsnijden.
Still, unity in thought and action.
Maar eenheid in gedachten en handelen.
And philosophical research into the mysteries of being.
En wijsgerig onderzoek naar het mysterie van het bestaan.
Will always prevent some.
Die zullen altijd.
From creating additional causes.
Sommigen ervan weerhouden om oorzaken te maken.
In a world already so full of woe and evil.
In een wereld die al zo vol van slechtheid en ellende is.
So to study the secret doctrine.
Dus de geheime leer bestuderen.
Both the volumes by that name.
Beide delen van.
And even more, that ageless tradition, which is the doctrine.
En nog liever eigenlijk, die tijdloze traditie die weergegeven wordt door de leer.
Not simply to read books.
Niet alleen maar om boeken te lezen.
But to inquire and to probe, to study in its genuine sense.
Maar om werkelijk te zoeken, te vergelijken, te studeren, te verifiëren.
Is to engage ourselves in that philosophical research.
Dat betekent dat we ons binden aan dat wijsgerig zoeken.
Into the mysteries of being.
Dat leidt naar de mysterie van het bestaan.
And therefore to recognize our profound responsibility.
En dat houdt weer in dat we onze diepe verantwoordelijkheid erkennen.
To solve, to resolve the causes for misery.
om de oorzaken van ellende op te lossen.
It is, as one of the great thinkers of my own country put it.
Het is zoals een van de grote denkers uit mijn eigen land het heeft gezegd.
Henry David Thoreau.
Het gaat om Henry David Thoreau.
To place the imprint of our immortality.
Om de druk van ons eigen onsterfelijkheid.
Upon every passing incident of daily life.
Te in te drukken op ieder vergankelijk moment van het dagelijks leven.
I think that is the true commemoration of the centenary of the secret doctrine.
Ik denk dat dat de ware herdenking is van het 100-jarig bestaan van de geheime leer.
That is an action that will change our world.
Dat is een daad die onze wereld zal veranderen.
That will guarantee that the symbol is that of a rising sun.
En dat zal garanderen dat het symbool dat is van de opkomende zon.
To place the imprint of our immortality.
De indruk van onze onsterfelijkheid.
Upon every passing incident.
Op alle tijdelijke gebeurtenissen in te drukken.
Of daily life.
Van het dagelijkse leven.